Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan opnieuw verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Gerion Goldman. We zijn gekomen aan hoofdstuk 8, een hemelvaartscommando. En onderofficier Goldman heeft juist van de bisschop van Patti de toelating gekregen om de heilige communie met zich mee te dragen om aan de gewonde soldaten uit te delen. Vol vreugde keerde ik vanuit het bisschopshuis op de hoogte terug naar het klooster aan de voet van de berg. Daar overhandigden de minderbroeders mij een klein zilveren doosje. De liturgische naam daarvoor is Pyxis, met daarin een aantal geconsacreerde hosties. Vanaf dat moment was ik, zeker voor een half jaar, bijna altijd intens verbonden met de Heer in het heilige sacrament dat ik bij me droeg. Daar zouden nog eigenaardige dingen uit voortkomen. Eenmaal terug bij mijn hulppost aan het front, ontving Hans Schmid als eerste de heilige communie. Hij had mij tenslotte op het idee gebracht om het sacrament te gaan halen. Natuurlijk was hij net zo verbaasd als ik dat niet een priester, maar ikzelf de drager was van deze kostbare gave. Ik kwam er niet toe hem te vertellen wat er gebeurd was, omdat er een verkenner op een motor naar ons toekwam die ons berichtte dat de vijand opnieuw had aangevallen. De 9e compagnie aan de andere kant van de brug hield nog stand, maar leed grote verliezen. Er was dringend medische hulp nodig. 2 dagen eerder was er een jonge arts gearriveerd, een prettige kerel. Hij kwam echter recht van de universiteit en had nog geen idee van het reilen en zeilen aan het front. Het leek hem onmogelijk om de 9e compagnie te bereiken, omdat de slingerweg langs de berghelling waar wij overheen moesten onafgebroken onder vuur werd gehouden. Dit soort ondernemingen noemden wij een hemelvaartscommando. Ondertussen ontvingen wij via de radio vertwijfelde smeekbeden om hulp. Meer dan de helft van de soldaten was dood. Velen waren zwaar gewond. Ik vroeg aan mijn chauffeur, een door de wol geverfde korporaal, of hij bereid was om het er met mij op te wagen. "Dat is geen vraag," was zijn antwoord. Ik communiceerde het heilige sacrament, want het was mij wel duidelijk dat ik het misschien niet zou overleven. Van achter een uitstekende rots die ons dekking gaf, zag ik dat het dorp in de vallei volledig verwoest was. De weg daarboven, die in vele bochten de berg afdaalde, lag geheel onder het vijandelijke vuur dat vanaf de tegenovergestelde hoogte kwam. Het was dus zeer de vraag of wij de vallei ooit zouden bereiken. Maar daar beneden bij de brug bloeden onze kameraden dood, terwijl ze nu nog geholpen konden worden. Toen ik de arts vertelde dat ik er naartoe ging, zei hij: "Ik zal niet zeggen tot ziens." Mijn chauffeur vond dat het beter was een van de open vrachtwagens te nemen, waarvan wij er enkelen hadden buitgemaakt. Dat was beter dan een krappe ambulance. Ik moest achter de cabine gaan staan en me staande vasthouden. Hij zou proberen erdoor te komen. Hij gaf plankgas. We waren nog maar nauwelijks voorbij de uitstekende rots of we werden van alle kanten beschoten. De vele bochten gaven ons wat bescherming, net als de dodemansrit van mijn trouwe helper. Ik weet echt niet hoe hij erin slaagde om de vrachtwagen bij dit tempo en op dit wegdek rechtop te houden, terwijl hij niet kapseisde. Van alle kanten sloegen de granaten in. Met één hand hield ik me krampachtig vast aan een ijzeren stang van de bestuurderscabine, terwijl ik met de andere hand met de rode kruisvlag zwaaide. We waren nu halverwege en plotseling stopte het schieten. Ze hadden de vlag herkend en waren zo hoffelijk om, zoals daarna nog vaak zou gebeuren, het vuren te staken. Het was nu rustig aan het front. Achter de muren van een verwoest huis stopten we de auto. Nu rees de vraag hoe ik over de brug moest komen. Voorzichtig vergewiste ik mij ervan dat aan de overkant van de rivierbedding, achter de muur van een wijngaard, 3 eenheden met machinegeweren van onze 9e compagnie in stelling lagen. Er lagen echter, nog geen 40 meter daar vandaan, rijen Amerikanen ingegraven op de heuvel. Het was nu weliswaar rustig, maar kon ik het erop wagen om mezelf te laten zien met zoveel machinegeweren in de aanslag? Ik hield de rode kruisvlag omhoog, terwijl ik zelf nog in dekking bleef. Boven hoorde ik iemand roepen: "Stop firing! Feuerpause, rotes kruis!" Nu kwam ik tevoorschijn en ging nog altijd zwaaiend met de vlag de brug over, die gelukkig nog intact was. In een wijnkelder van een verwoeste boerderij die nog in onze handen was, lagen meerdere zwaargewonden. Na de meest noodzakelijke verzorging nam ik er één op mijn schouders en liep terug de brug over. Het bleef stil aan het front. Iedereen keek toe. 3 maal kon ik op en neer lopen om de gewonden op de vrachtwagen te laden. Toen ik weer de brug opliep, hoorde ik het onheilspellende geraas van aanvallende vliegtuigen. De piloten hadden vanuit de lucht natuurlijk alleen maar gezien dat er beneden Duitse soldaten op de brug liepen en ze stortten zich als gieren op hun prooi. Rechts en links vlogen de bommen naar beneden. Ze kwamen allemaal in de rivierbedding terecht. Samen met enkele anderen rende ik als een gek richting de wijnkelder. De Amerikanen vielen aan. Vanuit de deuropening zag ik hoe de Duitse soldaten sneuvelden. Razendsnel installeerden de Amerikanen hun machinegeweren op dezelfde plek. Het eerste salvo vloog links aan mij voorbij en schoot een gat in mijn uniformjasje. Ik bleef ongedeerd, maar verschillende kameraden in de kelder werden geraakt. Nu was er geen redden meer aan. De weg terug over de brug was nu afgesloten en ik had me hals over kop moeten terugtrekken in de wijnkelder van de eerste de beste boerderij. Het huis dat er net boven stond lag totaal in puin. Ik was lange tijd buiten adem en mijn borstkas stond op springen. De uitputting en de spanning maakten dat ik niet meer helder kon denken. Thank you. Maar toen hoorde ik een geluid achter me. Iemand riep en kreunde alsof hij pijn had. Voorzichtig kroop ik verder de kelder in. Daar vond ik een oude Italiaan, waarschijnlijk de grootvader van de gevluchte familie. Hij had wellicht niet meer kunnen ontsnappen. Hij lag begraven onder dikke balken en zijn borstkas was half ingedrukt. Mijn pogingen om hem te helpen waren vruchteloos. Toen hij mij zag met stalen helm en strijduniform, smeekte hij me: niet doden. Ik stelde hem gerust en vroeg of hij de communie wilde ontvangen. Hij keek me aan en fluisterde moeizaam: bent u priester? Er was geen tijd om het hem uit te leggen. Ik liet hem de heilige hostie zien. Er verscheen een vreugdevolle glimlach op zijn gezicht. Hij probeerde zijn handen te vouwen en ontving het lichaam van de Heer om hem de weg te wijzen naar het eeuwige leven. Ik moest aan de bisschop denken. Geen heilige communie voor de vijand. Nu was een van de eersten die hem ontving een Italiaan. Dit alles had ongeveer een half uur geduurd. Buiten was het lawaai van de slachtpartij verstomd, afgezien van het geluid van voorbij marcherende soldaten. Eén blik vanuit een gebroken kelderraam maakte mij duidelijk wie daar voorbij kwamen. 2 uur lang zag ik honderden Amerikanen aan mij voorbij trekken. Tenminste, ik zag ze tot aan hun knieën. Ze marcheerden in de richting van waaruit ik gekomen was. Ik was dus afgesneden van mijn manschappen en bevond mij in vijandelijk gebied. Na de infanteristen kwamen de zware wapens, tanks, afweergeschut en allerlei ander wapentuig. Alles op trekkers met rupsbanden. Ik was sprakeloos toen ik aan onze eigen uitrusting dacht. Als ik hier in de kelder ontdekt zou worden, dan zou dat gevangenschap of de dood betekenen. Ik had geen andere keus dan afwachten. In een kast in de kelder lagen fruit, brood en zelfs worst opgeslagen, waaraan ik mij te goed deed. Toen ik bij de oude man ging kijken, was hij al gestorven. Langzaam werd het donker. Misschien kon ik het er nu op wagen. De lange rij vijandelijke troepen, die aan mijn schuilplaats voorbijgetrokken was, was nu uit het zicht verdwenen. Voorzichtig probeerde ik uit de kelder te kruipen, maar ik dook meteen weer onder. Een kleine 20 meter verderop zaten 2 bewapende Amerikanen op wacht. Ik zag hun brandende sigaretten. Ze zaten bij de borstwering van een kleine brug. Het was onmogelijk om daar ongemerkt voorbij te komen. Als ik eraan terugdenk, moet ik vaak nog lachen om wat er toen gebeurde. Ik herinnerde me namelijk plotseling een passage uit een boek van Karl May. Ik las die boeken graag als kleine jongen. Dat kon mijn redding zijn. Ik nam een steen en slingerde hem in de duisternis, zo ver als ik maar kon, over de hoofden van de twee wachters in de rivierbedding. Toen zij het geluid hoorden, zochten zij meteen dekking. Eén van hen liep richting het verdachte geluid. Toen gooide ik een tweede steen, iets verder dan de vorige. De eerste soldaat riep iets naar de andere, die was achtergebleven. Zijn kameraad volgde hem. Nu was de weg vrij. Zo snel en voorzichtig als ik kon, liet ik mij aan mijn kant van de rivierbedding naar beneden zakken en haastte mij in de tegenovergestelde richting naar de zee, die ongeveer 1500 meter verderop lag. De vele struiken onttrokken mij aan het zicht. Nu kwam ik bij het strand, dat niet erg breed was. Slechts zand en steen, maar goed begaanbaar. Ik dacht dat als ik in oostelijke richting ging, ik waarschijnlijk bij de Duitse linie terecht zou komen. Echter, het tegendeel bleek waar. In het donker herkende ik de helmen van de Amerikanen, die natuurlijk totaal niet verwachten dat er zich achter hen nog een Duitser bevond. In lange rijen zaten ze onder de olijfbomen te eten en te roken. Het was onmogelijk om ongezien aan hen voorbij te komen. Ik zat in de val. Ik kon alleen ontsnappen via het water. Helaas kan ik niet goed zwemmen. De gedachte aan diep water vond ik dan ook angstaanjagend. Maar ik had geen keus. Gelukkig was de zee in augustus niet al te koud en ik was ook zo gespannen dat ik het anders toch niet had gevoeld. Stapje voor stapje baande ik me een weg. Alleen mijn hoofd bleef boven water en ook mijn linkerhand, waarmee ik het allerheiligste vasthield. Niemand keek naar de zee. Wie kon er nu bedenken dat er 50 meter verderop in de zee een Duitser aan de wandel was? Maar plotseling werd het toch nog even spannend. Ik bevond me op dezelfde hoogte als de soldaten op de oever toen ik een vliegtuig hoorde. Onmiddellijk begonnen ze vanaf de oorlogsschepen die verderop in zee lagen de hemel en de zee af te zoeken met enorme schijnwerpers. Nu zouden ze me zeker ontdekken. Zonder nadenken, geheel instinctief, ging ik kopje onder. Met mijn rechterhand hield ik mijn neus dicht en met mijn linkerhand hield ik de pixies met het allerheiligste boven water. Ik hield het niet lang uit, maar toen ik weer opdook, was het weer donker. Nu kon ik verder. Ik liep nog zeker 200 meter, wat niet eenvoudig was met laarzen vol water. Eindelijk dacht ik dat de Amerikaanse troepen nu ver genoeg achter mij lagen en dat ik nu toch een keer Duitse soldaten tegen zou moeten komen. Ongeveer een kilometer verderop vond ik hen, dicht opeengepakt bij de zee. Gelukkig kende ik het wachtwoord. Zo kwam ik veilig terug, zonder beschoten te worden. Toen ik als een verzopen kat voor de bevelhebber stond en hij mij vroeg wat voor de duivel ik vandaan kwam, antwoordde ik: "Ik kom uit de zee." De bevelhebber zei me dat hij er al van uitging dat hij mij als vermist of dood moest opgeven. Het was natuurlijk duidelijk aan mij te zien dat ik de waarheid sprak. Ik deed verslag over alles wat ik gezien had, en ook dat wekte grote verbazing. Ze vroegen zich af hoe ik het had overleefd. Ik kreeg een ietwat te klein uniform van een gesneuvelde soldaat, zodat ik mijn natte pak kon uittrekken. Enkele dagen later had ik weer een passend tenue. Helaas kwam ook dit van een soldaat die het niet had overleefd.
Thank you.
Hoofdstuk 9. Begraven. In de drie daaropvolgende weken streden we met de moed der wanhoop tegen een vijand die ons in aantal en materieel ver de baas was. Het was een kat-en-muisspel waarbij wij vaak vergaten dat het om ons leven ging. Wij probeerden op allerlei manieren in leven te blijven. Overdag konden wij ons niet laten zien. Daarom verborgen wij ons in de vele tunnels om onszelf te beschermen tegen de scheepskanonnen. Aangezien wij geen artillerie meer hadden, voeren de oorlogsschepen nu heel dicht bij de kust. Maar toen kwamen er uit de bergen van Centraal Sicilië ongeveer 12 artillerieeenheden met luchtafweergeschut. Ze wisten de twee schepen zodanig te beschadigen dat we eindelijk met rust werden gelaten. Wij hadden de kustweg nog altijd onder controle. Gedurende enkele dagen was er geen contact met de vijand. Omdat wij niet meer bevoorraad konden worden, kregen wij het bevel om voor onszelf te zorgen. Nu was er meer dan voldoende aan druiven en heerlijk fruit waaraan wij ons te goed konden doen. Maar dit vegetarische dieet kon onze soldatenmaag niet voldoende vullen. Op zoek naar meer substantieel voedsel ontdekten wij vanaf de hoogte waar wij zaten dat er in het stadje Milazzo enkele gebombardeerde schepen van de Italiaanse marine lagen. Ze lagen diep in het water, maar één ervan, zowaar het grootste, was voor het grootste deel nog ongedeerd. Wij vroegen ons af of daar iets eetbaars te vinden zou zijn. Ik liet de ambulance helemaal uitladen en reed met 4 soldaten naar de volkomen lege en grotendeels vernietigde stad. Uit voorzorg waren wij bewapend. Bij de havenpier aangekomen, keken we met verbazing naar de ravage die de bombardementen daar hadden aangericht. Er was niemand te bekennen, maar er lag een roeiboot die wij gebruikten om bij het grote scheepswrak te komen. We werden niet teleurgesteld. In de officiersmes vonden we allerlei heerlijkheden. 3 tot 4 maal vulden wij onze boot en al gauw was de auto zwaar beladen. In ieder geval konden we nu enige tijd vooruit. Nauwelijks hadden we de laatste doos in de wagen geladen of er doken plotseling 40 tot 50 ongewapende matrozen op uit een zijstraat. Ze hadden enkel wat volle en halfvolle wijnflessen in hun hand. Toen ze in de gaten kregen dat wij hun schip geplunderd hadden, vormden ze snel een rij over de gehele breedte van de straat, zodat wij er niet door konden. Ze bevelen ons onmiddellijk de wagen uit te laden. Ik hoefde mijn soldaten geen bevel te geven. In no time hadden ze hun machinegeweren in de aanslag en schoten over de hoofden van de Italianen die onmiddellijk op de grond gingen liggen. Ze vluchtten weg in de ruïnes van de stad. Maar omdat een vijandig vliegsquadron ons had gespot, moesten we zelf ook dekking zoeken. Het regende kogels en vervolgens bommen. We verscholen ons achter de wijnvaten in een kelder, vrij dicht bij de ingang. De Italianen, die ook in de kelder zaten, kropen nog verder weg en riepen "Mamma mia, Madonna!" De dikke keldermuren trilden onder het geweld van de bommen, maar doorstonden het geweld. Mijn grootste zorg was of onze auto het had overleefd. Terwijl het geluid van de vertrekkende vliegtuigen nog te horen was en de matrozen zich nog verstopt hielden in de diepten van de kelder, kwamen wij tevoorschijn. Er was geen voertuig te zien. Verward keken we rond, op zoek naar onze verwoeste auto, toen hij plotseling uit een poort tevoorschijn kwam, waar de chauffeur hem, met een enorme tegenwoordigheid van geest, in veiligheid had gebracht. We sprongen erop, terwijl de boze maar machteloze matrozen ons nariepen. Voor ons begon nu een heerlijk feest. Kort daarna speelde zich iets soortgelijks af toen we opnieuw op zoek waren naar voedsel. Maar wat voor betekenis hebben dergelijke gebeurtenissen in de oorlog? Met het begin van de eerste gevechten wordt het leven een dodelijk ernstig spel dat alleen goed eindigt als je je niet voortdurend bewust bent van de ernst van de situatie. Wij hadden bij onze aftocht alle bruggen en viaducten opgeblazen. De vijand moest dus nog enkele kilometers van ons vandaan zijn. Op Mars ontdekte ik nog geen 200 meter van de weg af een boerenwoning. Zou daar iets te halen zijn? Een ambulance kon gemakkelijk van de kolonne afwijken. Terwijl alle voertuigen verder reden, onderzochten wij het verlaten huis. Welke schatten zouden wij daar vinden? Een mand vol eieren en ook meel en vet. Mijn chauffeur had niet alleen verstand van auto's, maar ook van koken. Ik moest vuur maken, terwijl hij van eieren met melk en meel een beslag maakte in een kom. Al snel stond er een schaal heerlijk geurende pannenkoeken op tafel. Ik had ook nog een pot kompot gevonden, die er om vroeg te worden opgegeten. Terwijl de kostelijke geur het huis vulde, een ervaren soldaat moet telkens even om zich heen kijken, klom ik op de dijk achter het huis. Ik was als een haas weer beneden. Müller, de Amerikanen komen eraan. Op minder dan 200 meter van ons vandaan naderden ze de tunnel onder de spoorweg aan de rechterkant van waar wij stonden. Met grote tegenwoordigheid van geest mikte de chauffeur de twee stapels kant-en-klare pannenkoeken in zijn en mijn stalen helm en gaf mij het volle kompotglas. Staande achter de bestuurderscabine hield ik me vast met mijn rechterhand. Met mijn linkerarm en hand omklemde ik de omgekeerde helm en de pot. De chauffeur gaf plankgas richting het viaduct. Net op het moment dat wij daar aankwamen, arriveerden ook de Amerikanen. Onmiddellijk keerde de chauffeur de vrachtwagen. Hij deed dat met zo'n grote kracht dat er helaas enkele pannenkoeken op de grond vielen. Ze kwamen vlak voor de voeten van de Amerikanen terecht, die van verbazing vergaten te schieten. Binnen enkele seconden waren wij achter de huizen van het dorp verdwenen en reden over de weg naar boven. Daar stopten we onder de bomen. Mijn chauffeur had een hele mooie verrekijker die hij bij een andere officier gevonden had. Wij keken toe hoe de Amerikanen de hele dijk afspeurden naar pannenkoekenbakkende Duitsers. Wat hebben die pannenkoeken goed gesmaakt? Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren. En wij hopen dat u de volgende keer weer afstemt op dit programma, om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.